Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees welgekomen op onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte naar plaatsen waar Maria volgens vele overleveringen, maar ook volgens duidelijk beschreven getuigenissen, is verschenen. Wat vooral zo wonderlijk is, is dat deze plaatsen na lange eeuwen nog steeds bestaan en bezocht worden door vele pelgrims. Maar we halen ook verschijningen naar boven waar Maria tussenkwam in het leven van en vooral heiligen. Het toont alleszins aan hoe Maria dag in dag uit bekommerd is over wat op onze aarde gebeurt, maar ook in ieders persoonlijk leven. Vooraleer we naar onze volgende halte stappen, stel ik voor een kort interview door te nemen die de katholieke website Aletea had met Monseigneur Dominique Le Tourneau. Hij werd priester gewijd in 1974 in Parijs en is specialist in het kerkelijk recht, maar ook schrijver en dichter. Het was naar aanleiding van een nieuw boek dat hij schreef, Guide des Sanctuaires Mariaux en France, vrij vertaald gids van de Maria-heiligdommen in Frankrijk, waarin bijna 2900 plaatsen zijn opgenomen die actief zijn. Dat wil zeggen dat er tenminste één bedevaart of processie per jaar plaatsvindt. Trouwens, tot verwondering van deze priester, hij had er 1000 verwacht. Het interview handelt hier nu wel over Frankrijk, maar uiteindelijk kunnen we de inhoud zeker doortrekken naar de andere landen in de wereld. Hij merkt wel op dat de meeste verschijningen niet erkend zijn door de kerk. Hij bedoelt dus de verschijning op zichzelf. Maar telkens werd een kapel opgericht en volgde dan wel een erkenning als bedevaartplaats. Maar deze traditie en de volksvroomheid die ze oproepen zijn van goede kwaliteit. De monseigneur wijst ook naar enkele vaststellingen die veel terugkeren en die wij ook in onze reeds lange bedevaartstocht zelf hebben kunnen vaststellen en horen. En hij geeft een voorbeeld, zoals vooral in Spanje, waar tijdens de bezetting van de moslims vanaf de 8e eeuw tot de 13e en zelfs Granada tot de 15e eeuw Maria-beeldjes werden begraven. Het Latijnse woord invenire, of het vinden van, ontstond daardoor. Of ook tijdens de protestantse vervolgingen in de 16e eeuw en de Franse revolutie. En het is dan vaak een ploegend of een grazend dier, al of niet een kar voortrekkend, die plots op een bepaalde plaats blijft stilstaan en niet verder wil. En men graaft op die plaats een Maria-beeld op. Deze wordt naar de naastgelegen kerk gebracht, maar de volgende morgen is het verdwenen en wordt het gevonden op de plek waar het de dag ervoor was weggenomen. En veelal herhaalt dit fenomeen zich 3 keer. En de mensen en de pastoor begrijpen daardoor dat ons lieve vrouw op deze plek een kapel wil hebben. En dan volgen bedevaarten en gebeuren er wonderen, al of niet met een genezende bron. Als antwoord op de vraag of Maria telkens een specifieke boodschap verkondigt, antwoordde Monseigneur Le Tourneau. In sommige gevallen heel duidelijk. Nemen we bijvoorbeeld de zondagsrust en de heiliging van de zondag, als ook op de voorgeschreven feestdagen. Maria herinnert er meerdere keren aan en verwijt de mensen dat zij deze dagen niet respecteren en amper bidden. En de monseigneur noemt er enkele op, waaronder La Salette in 1846, waar Maria zeer duidelijk het gebrek aan vroomheid en ook het verflauwen van de priesters meldt. Dus oproepen van Maria tot bekering en ook uiteraard het bidden van de rozenkrans. En monseigneur de Tournot besluit met een boodschap voor diegenen die deze gids willen gebruiken. Het zou natuurlijk niet alleen een goede raad zijn om het aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken tot meerdere eer en glorie van onze lieve vrouw en als teken van dankbaarheid, maar ook om onze persoonlijke, mariale vroomheid te ontwikkelen. Om meer onze toevlucht tot Maria te nemen, zoals zij zo vaak aanbeveelt. Wij kennen de kracht van het gebed, dat het Christendom zo vaak heeft verlost van het kwaad dat het teisterde. Het lijkt mij dat het bidden van de rozenkrans en het mariale gebed in het algemeen in onze huidige moeilijke tijd een dringende noodzaak is om orde, vrede en heiligheid te verzekeren op alle niveaus van de kerk en de samenleving. Voor de geïnteresseerden die graag Frankrijk doorkruisen, het boek noemt dus Guide des Sanctuaires Mario en France. Het is te bestellen bij uitgeverij Artege of gewoon via bijvoorbeeld internet, via de grote websites zoals amazon.fr.
When need thy thy blessing this house so fair. Oh, bless this heavenly hour so fair. Bless this house so fair.
Beste vrienden, bedevaarders, laat ons starten naar een volgende halte in onze bedevaarttocht. We bevinden ons in de helft van de 15e eeuw in de gemeente Cubas de la Sagra. Deze gemeente ligt juist ten zuiden van Madrid, een 30 kilometer van het centrum. Het heeft vandaag een oppervlakte van een 13 vierkante kilometer en er wonen een 6000 inwoners. En de geschiedenis vermeldt dat de oorspronkelijke naam Fuentes Claras was. Het ontstaan gaat terug naar de 10e eeuw, tijdens de bezetting van de moslims. Onder koning Alfons de VI van Leon werd het in de 11e eeuw bevrijd. En dan ging het over door huwelijken van de ene adellijke familie naar de andere, maar al deze details bespaar ik jullie en ook mezelf. In de tijd waarin we ons bevinden was de heer van Cubas de la Sagra een zekere Luis de la Cerda, Iroyas, burgemeester, maar tevens burgemeester van Toledo en lid van de Koninklijke Raad van koning Juan II van Castilië. Tussen haakjes, zijn moeder was Catharina van Lancaster, dochter van Jan van Gent. Maar ik laat het ook hierbij. Alleszins woonde zijn dochter in de gemeente Cubas de la Sagra. In deze gemeente heb je onder andere de kerk van de heilige apostel Andreas en het klooster van de heilige Juana, of ook genaamd van Ons Lieve Vrouw van het Kruis. We zijn in de helft van de 15e eeuw. Wat gebeurde er nu op 3 maart 1449? Op deze maandag 3 maart hoedde de 12-jarige Inés Martínez Sánchez de varkens van haar vader Alfonso op de plaats genoemd Fonte Cecile. Rond de middag verscheen haar plots een prachtige dame, schitterend in een gouden gewaad, en die haar aansprak in het Castiliaans. Het meisje omschreef haar later als een zeer mooie, slanke dame wier gezicht straalde. De dame droeg een hoofdtooi en vooraan een vastgemaakte doek, beide van goud, schoenen eveneens van goud, maar geen kroon op haar hoofd of ringen aan haar handen. En de dame vroeg haar: "Wat doe jij hier, meisje?" "Ik hoed de varkens." "Waarom vast jij op de mariale dagen en de vrijdag?" "Omdat mijn ouders dat vragen." "Dat is goed," reageerde Maria, en ze zei verder: "Je doet goed. Vast op de feestdagen van Maria, ook de vooravonden. En ik beveel u aan alle mensen te zeggen dat zij moeten gaan biechten en hun zielen moeten voorbereiden, want dat er een grote pest zal komen met veel pijnen, een kwaad waaraan velen zullen sterven." En onmiddellijk daarop vroeg Ines: "Zullen mijn vader, mijn moeder en ik ook sterven aan deze plaag?" En de dame antwoordde: "Het zal gebeuren zoals God het wilt." En de dame verdween. Het meisje Ines deed onmiddellijk verder met haar werk, bad nog een ganse rozenkrans, maar durfde het aan niemand vertellen, uit schrik voor de opmerkingen die ze zou krijgen. Nochtans kwam zij uit een zeer gelovig gezin en is geweten dat zij zeer regelmatig, reeds op de leeftijd van 6 jaar, ging biechten, de rozenkrans bad tijdens het hoeden van de beesten en de mariale feestdagen eerden. Over het meisje Ines verklaarden haar broer en haar moeder later aan een notaris, die alle getuigenissen opschreef, dat Ines thuis een harde werkster was. Zij spon garen en deed verschillende huishoudelijke karweitjes. Ook stond ze niet te popelen om naar bruiloften of feesten te gaan, maar eerder dan om te bidden. En toch had deze verschijning haar angstig gemaakt. De volgende dag, dinsdag 4 maart, vertrok Ines terug met de varkens, maar naar een andere plaats, Arroyo de Torreón genaamd. En weer op de middag verscheen haar dezelfde dame. "Dochter, waarom heb je niet verteld wat ik je had gevraagd gisteren?" Het meisje antwoordde: "Ik heb het niet gedurfd uit angst om niet geloofd te worden." En de dame vervolgde: "Ik beveel je het te zeggen, en indien me je niet gelooft, zal ik je een teken geven, opdat ze zouden geloven." "Maar wie bent u, dame?" vroeg Ines. "Ik zal het je nu nog niet zeggen." Na deze tweede verschijning vertelt Ines het dan wel aan haar ouders. Maar, en vooral haar vader, wijst haar terecht en verwijt haar dat ze liegt en dat ze moet zwijgen. 3 dagen later, op vrijdag 7 maart, bevindt het meisje zich met de varkens op de plaats genaamd Prado Nievo. En terug, voor de 3e maal, op de middag, verschijnt haar de mooie dame. "Dochter," vraagt ze, "heb je gezegd wat ik je heb gevraagd?" "Ja, dame, aan mijn ouders." "Je moet het ook zeggen aan de priester en aan iedereen zonder angst." En terug thuis herhaalde Ines het voorval. Haar vader riep uit: "Zwijg, dochter, je liegt." Maar haar moeder moedigde haar dan toch aan: "Vertel het dan maar verder, Ines." En het nieuws verspreidde zich snel over het ganse dorp.
Vivo en medio de la prisa. Y tú me dices, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, porque en mí encontraréis alivio.
Dios, tú eres mi descanso, mi único y auténtico descanso. Quiero aprender a descansar en ti. Quiero aprender a descansar en ti. Dios, tú eres mi descanso, mi único refugio, mi única salvación. Aunque quieran derribarme, aunque por fuera me halaguen y por dentro me critiquen, tú eres mi fortaleza, contigo no vacilaré, no caeré, porque tú eres mi refugio, solo tú, mi seguridad. Dios, tú eres mi descanso, mi único y auténtico descanso. Descansa, alma mía, descansa, solo en Dios. Descansa de tu prisa. Yo confío siempre en ti. Contigo desahogo a mi corazón. Solo en ti descansa mi mente. Solo de ti viene mi salvación. Aunque crezcan mucho mis riquezas, no le estaré mi corazón, porque solo tú eres mi Dios, solo tú mi seguridad. Dios, tú eres mi descanso, mi único descanso.
Welkom bij Radio Maria.
We bevinden ons in het jaar 1449 in het Spaanse dorpje ten zuiden van Madrid, Cubas de la Sagra, waar Maria, een dame zoals vermeld, op maandag 3 maart verscheen aan het 12-jarige meisje Ines, met een aansporing tot vasten en meer gebed, ook om gevrijwaard te blijven van een nakende pest en vooral met de opdracht om het aan iedereen te vertellen. Aanvankelijk durft ze niet. Na de tweede verschijning op dinsdag 4 maart vertelt ze het aan haar ouders, maar die haar uitmaken voor leugenaarster. Maar na een derde aansporing van Maria op vrijdag 7 maart, waarbij Maria haar een teken belooft om de mensen te doen geloven, vertelt ze het aan de kapelaan en het hele dorp. Maar deze keer toch met de steun van haar moeder. En het nieuws verspreidde zich uiteraard heel snel. Op zondag 9 maart begaf kapelaan Juan González zich met enkele mensen naar de woning van Ines. Na haar aanhoor te hebben, beval de pastoor haar: ga terug. En als je de dame terugziet, vraag haar een teken, zodat we haar kunnen geloven. Vergezeld van haar vader en haar broer, wendde Ines zich met de varkens deze keer naar de plaats genaamd La Ciroleda. Het hoeden van de varkens liet ze over aan haar broer. Daarna knielde ze, wat angstig, met het hoofd tegen de grond en smeekte de dame om zich te laten zien. En voor de vierde maal, terug op de middag, verscheen haar de dame die haar vroeg: sta recht, meisje, heb geen angst. Wie bent u, dame? Vroeg Ines. Ik ben de maagd Maria. Maria naderde het meisje en nam haar rechterhand. Ze kneep erin, waardoor haar duim een kruis vormde met de andere vingers, maar waarbij alles als het ware aaneen plakte. In gans haar arm tot in de nek voelde ze ook een diffuse pijn en een soort verlamming. En Maria sprak verder: ga met dit teken naar de kerk. En bij aankomst zullen de mensen de kerk juist verlaten. En dan toon je het teken aan iedereen, opdat men zou geloven wat jij vertelt. En inderdaad, op het einde van de mis ziet de kapelaan Ines wenend afkomen en gaan knielen voor het altaar van Maria. En luidop vertelde Ines over de boodschap van Maria. De mensen van het dorp bekeken haar hand en niemand slaagde erin de vingers uiteen te halen. Sommigen kusten haar hand. En het verslag uit die tijd vermeldt hoe de kapelaan, de burgemeester en alle inwoners in processie met Ines vertrokken naar de plaats La Ciroleda, waar Maria voor de vierde keer was verschenen en dit teken had aangebracht in de hand van Ines. De mensen droegen brandende kaarsen en een houten kruis. Onderweg hoorde Ines plots Maria tot haar roepen: kom langs hier. Men stopte de processie en men gaf het houten kruis aan Ines. En later vertelde zij hoe Maria aan haar rechterzijde meestapte en ze zich samen verwijderden van de processie. Dan nam Maria het kruis over, knielde er tegen, richtte zich weer op en plantte het kruis in de grond om er dan opnieuw tegen te knielen, zoals vermeld staat, de tijd van een halve psalm en op de middag. Dan vroeg Maria aan Ines: kniel nu neer, meisje. Men moet hier een kerk bouwen die mijn naam draagt. En Maria vervolgde: je zal dan terugkeren met de processie. Jij en enkele kinderen zullen bij mijn altaar blijven in de kerk tot de nacht valt. Er moeten dan twee missen worden opgedragen ter ere van mij aan mijn altaar. Daarna moeten ze jou vergezellen naar het klooster van Santa Maria de Guadalupe, waar je 4 pond was mee moet nemen. Je zult daar 2 dagen blijven. Door gebed zal het teken in je hand ongedaan gemaakt worden, en dan kan je terugkeren naar hier. Ondertussen had de processie de plaats bereikt waar de kleine Ines geknield was voor het kruis. Zij herhaalde de zojuist bekomen boodschap van Maria. Toen liet men een paar jongens achter om het kruis te bewaken en vertrok de processie naar de kerk, waar alles gebeurde zoals Maria had gevraagd. Het klooster van Santa Maria de Guadalupe ligt in de regio Extremadura, in de gemeente Guadalupe, een 150 kilometer ten zuidwesten van het dorp Cubas de la Sagra. De oorsprong van het klooster gaat terug tot in de late 13e eeuw, toen de plaatselijke herder Gil Cordero op de oever van de rivier de Guadalupe een beeld van de Heilige Maagd ontdekte. Het beeld was er kennelijk ooit verborgen door de lokale bevolking om het te behoeden voor de Moorse indringers in 714. Op de plaats van de vondst werd toen een kapel gebouwd, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Een plaats die trouwens veel bezocht werd door koning Alfonso de XI. En zo, na een overwinning op de Moren, als dank aan Maria, liet deze koning er het grote kloostercomplex bouwen. Tussen haakjes, dit klooster had ook nauwe banden met Christoffel Columbus. We gaan even verpozen met een hymne. Ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En alzo vertrok een grote processie met paarden en ezels op maandag 10 maart naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, een 150 kilometer van Cubas de la Sagra, samen met zinster Ines en haar ouders. Zo wordt vermeld hoe Ines' verlamde hand een eerste zieke genas. Het was een vierdaagse reis in die tijd en zo kwam de ganse groep aan op vrijdag de 14e maart om 3:00 in de namiddag aan het grote klooster van Santa Maria de Guadalupe. Het klooster telde toen 100 monniken. Maar het was niet alleen een bedevaartsoord. Maar er bevond zich ook het meest gerenommeerde ziekenhuis met artsen en de beste medische school van die tijd. Het was een van de eerste plaatsen waar autopsies werden verricht met toestemming van de Heilige Stoel. Ines werd er onderzocht. En de broeders en de artsen waren het erover eens dat de hand en de arm van Ines zeker al sinds haar geboorte ziek moesten zijn. Ines werd naar een kloostercel gebracht, maar met de deur op slot. De volgende ochtend, tot grote verwondering van de artsen en de monniken, stelde men vast dat Ines haar arm en hand weer normaal kon gebruiken en volledig waren genezen. En de vraag was, hoe kon dat? Niemand kon bij haar binnen. Hoe was de arm weer tot leven gekomen en de vingers in een normale positie? En de artsen en de monniken gaven nederig toe dat zij van niets wisten. Nog een ander feit dat zich voordeed was dat Ines het beeld van de maagd van Guadalupe in het klooster niet herkende, maar een ander beeld zag, kleiner, met Maria zoals ze omschreef, net zo wit en net zo bedekt met goud, zoals zij aan haar verschenen was en haar had aangekeken. Op maandag 17 maart keerde de ganse groep terug naar het dorp Cubas de la Sagra. En weer onderweg gebeurde een wonder. Een van de medereizigers werd heel ziek met hoge koorts. Men vreesde voor de pest. Men vroeg aan Ines om te bidden tot Maria voor zijn genezing. En de zieke genas wonderlijk volkomen en allen kwamen gezond wel aan in het dorp. Terug in Cubas de la Sagra, op woensdag 19 maart, keerde Ines terug naar de plaats La Ciroleda. En terwijl ze in gebed was, verscheen Maria haar voor de 6e en laatste keer. Het meisje vroeg haar, Dame, u zei me dat mijn hand pas weer open zou gaan als ik hier was. Waarom was het niet zo? En Maria antwoordde haar, In je grote haast heb je me verkeerd begrepen. Want ik heb je met deze bedoeling naar mijn huis te Guadalupe gezonden, opdat het daar zou worden genezen. Toen Ines aan Maria een nieuw teken vroeg, was het antwoord. Ik zal hun dit teken geven. Zalig zij zij die het zullen zien en geloven. En uiteindelijk werd duidelijk dat dit teken het uitblijven was van de pestepidemie in het dorp, dankzij het spontane en snelle geloof van de inwoners. Dit was de laatste verschijning. Er waren dus 6 verschijningen binnen de 17 dagen tussen 3 maart en 19 maart 1449. Ze vonden altijd plaats op het platteland, in de buurt van Cubas de la Sagra en rond het middaguur. De dame werd alleen door Ines gezien en slechts 1 keer ook door een ander meisje. Eigenlijk, gans het verhaal doet ons wat denken aan wat er later zou gebeuren in Lourdes of Fatima. Wat zeer opmerkelijk is, zijn de zeer zorgvuldig bijgehouden getuigenissen die bijzonder snel werden genoteerd vanaf de eerste dagen, zoals door de kapelaan, maar ook door enkele notarissen. Zo waren er reeds bijzondere audities op 21 maart, op vraag van de religieuze overheid van Toledo, over de feiten in Cubas de la Sagra en in het bedevaartsoord in Guadeloupe. De rapporten werden heel snel overgedragen aan de aartsbisschop van Toledo. En zo kwam er al een brief van deze aartsbisschop, Monseigneur Carillo de Acuna, in hetzelfde jaar, 1449, met de goedkeuring om een kerk te bouwen, zoals Maria had gevraagd, op de plaats van de verschijning, met het teken in La Ciroleda en met de vermelding: aangezien wij van plan zijn onze dienst voor God, onze Heer, uit te voeren. Zo werden nog andere verhoren georganiseerd, zoals met 20 getuigen, afzonderlijk verhoord op 23 april 1449. Dit ook in aanwezigheid van de persoonlijke secretaris van de koning, Juan González de Roya, en de notaris van het hof. Het werd een akte van 36 bladzijden, waarvan het origineel nog altijd bestaat. Ook beschrijft men de eerste 8 wonderen, later aangevuld met vele anderen tot een 38-tal, zoals genezingen van het hart, de ogen, de spraak, allerlei verlammingen enzovoort. Uiteindelijk de notariële documentatie uit de 50 daaropvolgende jaren bevat uiteindelijk 76 wonderen. Daarbij zelfs, zoals genoteerd in 1452, door notaris Pedro Sanchez de Boro, van een doodverklaarde, reeds in een lijkwade, die weer opstond, zoals Lazarus in het evangelie.
Maria, madre del camino ardiente, tú nos libras del fuego de las pasiones con el rocío de tu intercesión. Tú nos libras del fuego de las pasiones con el rocío de tu intercesión.
Thank you.
nos has mostrado el camino. Bajo la cruz nos has recibido. Madre del camino ardiente, bajo la cruz nos has recibido. ¿Cómo decir no a tu hijo sufriente?
Welkom bij Radio Maria.
De bouw van een bedevaartkerk werd uiteindelijk snel gestart, reeds in hetzelfde jaar, 1449, met later ernaast een kluizenaarswoning. Vanaf 1464 namen er zusters van de Orde van de Boetedoening van Sint Franciscus er hun intrek. Het noemde geen klooster, maar Begijnhof. Ondanks al deze documenten is er één groot vraagteken die blijft: het lot van het meisje Inés Martínez Sánchez. Er zijn enkele veronderstellingen. Ze zou alleszins ingetreden zijn in deze Begijnengemeenschap en zelfs verkozen als eerste abdis, maar na oneenigheden zou ze met andere zusters het Begijnhof hebben verlaten. Een bron vermeldt dat haar leven eindigde bij de Clarissen van Zamora, nabij Valladolid in Spanje. Het is alleszins zeker dat ze niet gebleven is in Cubas de la Sagra, noch in het Begijnhof, en dat ze daar ook niet is overleden. Maar Maria zorgde enkele jaren later voor een nieuwe tussenkomst. En zo komen we bij een nieuwe getuigenis over een verschijning van Maria, maar een goede 47 jaar later. In het heiligdom heb je enerzijds de bedevaartkerk Ons Lieve Vrouw van het Kruis, waar Maria dus een kruis plantte in de grond, bij haar verschijning aan de kleine Inés. Maar je hebt er ook het klooster van de heilige Juana of Jeanne. En zo komen we bij Juana Vázquez Gutiérrez. Juana Vázquez werd geboren op 3 mei 1481 in Numancia de la Sagra, een 14 kilometer van Cubas de la Sagra, in een welgestelde familie. Toen zij 4 jaar oud was, viel zij van een paard en bleef als dood liggen. Zo is beschreven dat de maagd haar verscheen, samen met haar beschermengel, waarna ze wonderlijk genas. Een paar maanden later werd Juana ernstig ziek. Haar moeder bracht haar naar het bedevaartsoord van Ons Lieve Vrouw van het Kruis en bracht er de nacht door in gebed. Het kind herstelde en zag zelfs in de hostie Jezus. Dit prentte een diep verlangen van roeping in haar hart en een grote verbondenheid met dit heiligdom. Maar als ze 15 jaar is, regelt haar vader voor haar een prachtig huwelijk met een goede partij, een rijke ridder. Maar Jeanne leent de kleren van haar neef en loopt verkleed als man weg van haar ouderlijk huis naar het Begijnhofklooster in Cubas de la Sagra. Haar vrienden kwamen haar wel nog opzoeken om haar te overtuigen terug te keren naar huis, maar zij moesten alle pogingen opgeven vanwege haar vastberadenheid. Zij wilde, zoals haar biograaf vermeldt, zich wijden aan God en aan de heilige Maria van het Kruis. Ze wilde geen aardse schoonvader, maar God de Vader als haar hemelse schoonvader en Christus als haar enige echtgenoot. En alzo trad Juana er binnen met dan toch de toestemming van haar vader het jaar daarna op 3 mei 1496 en legde het jaar erop geloften af en nam de naam aan van Juana de la Cruz, Jeanne van het Kruis.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está.
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
Pasos, inútil caminar.
Vanaf de leeftijd van 22 jaar ontving zuster Juana de la Cruz bepaalde mystieke gaven, waarover zij bij aanvang overzweeg. Zo bekwam zij een bijzonder charisma in het prediken. In die tijd was dit niet vanzelfsprekend voor vrouwen. Zo kon ze in een extasetoestand komen en sprak ze bijna 7 uur aan 1 stuk zonder haar toehoorders te vermoeien. Soms was het de Heer zelf die door haar mond sprak. Zij preekte 13 jaar lang op deze manier, met toestemming van haar oversten, om het geloof van de toehoorders te versterken, zoals geschreven staat. Zo werden 72 van haar preken verzameld in het manuscript Conorte, dat de ziel bevestigt. En dat zelfs later naar het Vaticaan werd gezonden, toen haar zaak voor zaligverklaring werd ingediend. Haar faam werd zo groot dat mensen van heinde en verre kwamen om haar te raadplegen, zoals kardinaal Cisneros, de aartsbisschop van Toledo, en zelfs keizer Karel de Vijfde, heer van de Nederlanden, maar ook koning van Spanje. Deze laatste bezocht haar zelf 3 maal en bracht ook een nacht door in het klooster. Juana had ook de gave van talen, zonder deze gestudeerd te hebben. Zo sprak ze Arabisch met enkele moslimgevangenen die de kardinaal ooit had meegebracht. Deze gevallen worden beschouwd als authentieke wonderen, zoals men het noemt, van xenoglossia, het spreken van onbekende, niet bestudeerde talen. Juana bekwam tevens de gave om de gewetens te lezen en op Goede Vrijdag 1508 ontving ze de stigmata. Als abdis vanaf 3 mei 1509 werd de tot nu toe als Begijnhof betitelde gemeenschap een echt klooster binnen de Franciscaanse gemeenschap. Ondertussen, sinds 1974, is het een Clarissenklooster. Zuster Juana de la Cruz overleed op 3 mei 1534, 63 jaar oud, in het klooster van Cubas de la Sagra. Het klooster zelf kende later een bewogen geschiedenis, zoals plundering en halve verwoesting door de troepen van Napoleon aan het einde van de 18e eeuw. Of in 1936 tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd het platgebrand en met de grond gelijk gemaakt, waarbij 8 zusters werden vermoord. Telkens herrees het klooster nadien. Tijdens het Mariajaar van 1988 werd de eerste steen gelegd voor de huidige wederopbouw van het heiligdom. De inwijding werd gevierd op 5 maart 1994 door de plaatselijke bisschop Monseigneur Pérez Golfin, die het heiligdom tot diocesaan Maria heiligdom verhief. Elk jaar, reeds van bij aanvang, werd en wordt een processie gehouden op 9 maart. Onmiddellijk na haar dood werd zuster Juana de la Cruz door het volk aanroepen en gekend als Santa Juana. Het diocesane proces voor heiligverklaring werd gestart in 1614, waarbij het openen van haar graf haar lichaam ongeschonden werd bevonden. Het ganse dossier verhuisde dan naar Rome in 1621, maar 12 jaar later werd het proces onderbroken. Er waren twijfels over de waarheidsgetrouwheid van enkele van de aan haar toegeschreven wonderen en over de leerstelling die uiteengezet werd in haar preken. Ook waren er originele documenten verloren gegaan, maar die dan later werden teruggevonden. De uitleg is nogal complex en zou ons onnodig te ver brengen. Maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat de moeilijkheden ondertussen overbrugd zijn met het bericht op 18 maart 2015 dat Paus Franciscus het decreet van heldhaftige deugden ondertekende van deze mystica Juana de la Cruz. Wat dus betekent dat er een stap voorwaarts is gezet voor haar zaligverklaring. En dit natuurlijk tot grote vreugde van de Clarissen, die er vandaag wonen en die zorgvuldig de nog originele documenten met de getuigenissen ook over de verschijningen van Maria aan de kleine Ines Martinez bewaren. Beste luisteraars, daarmee sluit ik deze lange halte af met twee verhalen over de bezoeken van Maria, wat weer aantoont hoe zij vol moederlijke liefde het leven hier op aarde van heel dichtbij volgt en ons allen bijstaat op onze lange eigen bedevaartstocht, welke onze levensweg is. Dank voor het luisteren en tot een volgende halte op Bedevaart met Maria.
Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor, nos llena de su gracia. Solo un paso debo dar si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar, de su mano. hijo de María.